Welkom op de podcast van Gejarte, een reeks van gesprekken over onderbelichte zaken in de wereld van IT. Ik ben Marco Gianotte en je host. Elke podcast praat ik met een onbezongen held. Mensen met visie, niet alledaagse meningen en ook nodige zelfspot. Vandaag weer met een bijzondere gast, Abraham Maurits, advocaat op het gebied van technology en privacy. Welkom Abraham.
Ja, dankjewel Marco. Leuk om er te zijn.
Wie is Abraham?
Als je het hebt over mij, ik ben inmiddels 25 jaar advocaat en ben eigenlijk, ik zou zeggen, een hybride vorm, om het zo maar te zeggen. Je hebt de traditionele advocaat, de advocaat die vanuit het advocatenkantoor adviseert vanaf de zijlijnen. Dat gebeurt vaak, levert vaak heel goed werk, veel advieswerk, veel proceswerk, waarvoor je een advocaat nodig hebt. Marco, ik ben... hele lange tijd ben ik bedrijfsjurist geweest, weliswaar als advocaat. Maar dan krijg je een andere visie op dingen. Dan ga je anders kijken naar belangen van klanten. En een jaar of vijf geleden heb ik gezegd, oké, ik heb het nu allebei meegemaakt. Tijd bij advocatenkantoor gewerkt en ook een tijd in het bedrijfsleven gezeten. En ik vind het nu tijd om voor mezelf te beginnen, wat voor mijn doen een hele stap was. Maar toen ben ik gaan doen wat ik leuk vond. En dat is technologie, alles wat met technologie te maken heeft. En met privacy. Er is geen technologie zonder privacy. En toen heb ik die stap gemaakt. En ja, the rest is water on the bridge.
Ja. Nou, we gaan het ook hebben over deze twee onderwerpen die je aanstipt. Intellectual eigendommen. Er wordt wel gezegd, ja, data is de nieuwe olie. Er wordt gezegd, je moet veel algoritme en een intellectual eigendom hebben. Wil je succesvol zijn? Dat is het enige wat echt schaalbaar is. Dat is een beetje raar begrip. Hè? We hebben het over trademarks, we hebben het over patenten. Dus kun je wat nader ingaan op het begrip intellectueel eigendom en de toekomst van intellectueel eigendom in een digitale wereld?
Oké, dat is een redelijke mond vol. Maar ik ben het met je eens. Kijk, intellectueel eigendom is zeg maar de producten van de geest waar je een uitvoering aan geeft. Auteursrechten, hè, bijvoorbeeld het Sinterklaas gedichtje wat je maakt. Als je dat zo opschrijft, is dat auteursrechtelijk beschermd. Tegelijkertijd, als dat zo makkelijk is, dan zou je ook denken, als ik een bedrijf over zou nemen, dan zou dat natuurlijk heel veel intellectueel eigendom zou voorhanden moeten zijn, toch? Dat zou je denken. De grap is, ik heb meegelopen bij een paar acquisities. Hè, dus een bedrijf wordt overgenomen aan zowel de koperskant als de verkoperskant. En wat dan opvalt, is dat er eigenlijk heel weinig intellectueel eigendom te zien is. Af en toe zie je een lijstje met domeinnamen of een merknaam, een verdwaald patent, maar meer zie je niet. En je kent dat wel, dat gezegde, Marco, if you've got it, flaunt it.
Ja.
Als je iets hebt, laat het zien. En dat geldt ook bij intellectueel eigendom. Als jij iets hebt gecreëerd, of het nou een merkrecht is, dat is meer evident, maar een auteursrecht wat je op heel veel zaken kan hebben, bijvoorbeeld computersoftware, allerlei... bedrijfsplannen, strategieën die gemaakt zijn, waar afzonderlijk auteursrecht op te krijgen is. Waarom leg je dat niet vast? Nou, dat is eigenlijk voor mij de drijfveer geweest om te zeggen, nou, dit wil ik meenemen, dit wil ik voor mezelf gaan opzetten, ook voor klanten. Om ze daarbij te helpen, een bepaalde maat van introspectie mee te geven, van waar ben ik nou mee bezig? En als ik wat heb, laat ik het vooral vastleggen. Leuk ook om te vermelden is dat ik met de Universiteit van Amsterdam bezig ben met een project. Daar zijn we zijn een redelijk afrondende fase om een tool neer te zetten dat je bedrijven, organisaties, maar ook mensen helpt om intellectueel eigendom vast te leggen. En het intellectueel eigendom wat je hebt en je dan ook op ideeën te brengen hoe je verdere intellectueel eigendom zou kunnen creëren.
En kunnen creëren in termen van het verkopen van je intellectueel eigendom of het toevoegen van anderen?
Dat natuurlijk, maar ook dat je zegt van, ik heb bijvoorbeeld een bepaalde licentie. Zou het mogelijk zijn om met die licentie in de hand bijvoorbeeld een nieuw programma te maken? Dan zou je moeten kijken naar je licentievoorwaarden. Misschien kom je tot de ontdekking dat je een ontwikkellicentie nodig zou hebben, zou je afspraken moeten maken. Maar je gaat veel bewuster om met eigendomsrechten. Hè? Want het woord zegt het ook. Intellectueel eigendom is nog steeds een eigendomsrecht. Het is alleen minder tastbaar. En dat is ook precies de reden dat heel veel organisaties er geen goed zicht op hebben. En je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met je pensioen. Je pensioen is van, nou ja, het zal wel goed komen. Met IE is het eigenlijk precies hetzelfde. Het zal wel goed komen, ik hoef er toch niks aan te doen. Maar niets is minder waar. Kijk naar de Verenigde Staten, als je kijkt naar de West Coast. Daar zitten bepaalde, wat je noemt, IP merchant banks. Een van die merchant banks heet Ocean Tomo. En Ocean Tomo doet niets anders dan inventariseren wat voor IE en hoeveel IE bedrijven hebben. En die doet nog iets meer. Niet alleen maar inventariseren, maar ze doen ook wat je noemt IP valuation. Ze verbinden een waarde aan de IP. En dat wordt, in Amerika is dat iets makkelijker, dat wordt ook in de boeken opgenomen als waardering.
Dat kan ook daar.
Wat ik heb begrepen, kan het daar. Er zijn nog steeds US GAAP en ook IFRS-achtige beperkingen. Daar moet je wel aan houden. Wat ik wel weet in Europa, is dat je hier in Europa hetzelfde kan doen. Dat je IE kan opnemen in de boeken, als je dat zou willen. Maar dan moet er wel een overname aan ten grondslag liggen. Nou, dat kan heel interessant zijn. Ik heb met klanten vaak erover gehad. En de reacties zijn wisselend. Ze vinden het allemaal een goed idee. Alleen het maakt voor, wat ik heb begrepen, niet heel veel uit voor klanten. Of je het nou direct opneemt als onderdeel van zeg maar de winst- en verliesrekening. Of de balans. Dan wil dat je het gewoon buiten de boeken houdt. Steeds in acht nemend. Misschien wordt het bedrijf overgenomen. Dan kan ik laten zien dat ik meer heb dan alleen maar die omzet.
Het is meer de extra waarde die je creëert. Hè? Je hebt heel veel scale-ups. Hè? Bijvoorbeeld die ontzettend veel waarde. In de payment industry in Nederland. Adyen, Molly. En dan zie je een anti-money laundering. Maar die bedrijven die... het zit die IP zit er eigenlijk intellectual property. Want die waarden zijn gigantisch. Voor bestaande organisaties is dat moeilijker. Maar ga met die IP-box, ga met die tools helpen. Dat ik creëer in mijn bedrijf waarde. Het wordt zichtbaar als een ander dat gaat kopen. Ja. Is dat het primaire doel? Dat bij bedrijfsverkoop het in één keer helder is dat je ergens iets wat dus niet blijkbaar op je balans staat, of het staat niet in resultatenrekening. Het staat niet in de boek. Het staat wel in de boeken, maar niet in je officiële boekhouding. Hoe moet ik dat plaatsen?
Ja, ik denk dat de bewustwording, dat het allerbelangrijkste is. Want vanuit daar heb je keuzes. En als je keuzes kan maken, dan ben je goed bezig. Bij een koop en een verkoop, dat is natuurlijk een belangrijk aspect. Dat is een mooi meetpunt. Zou bijvoorbeeld die tool, je noemde het zelf al, het heet IP-box, zou je kunnen inzetten, tuurlijk. Dan zou je het ook kunnen laten waarderen. Dat is iets lastiger dan het inventariseren. Maar ik denk ook dat bijvoorbeeld IP-box toch ook een wat nobeler doel heeft dan alleen maar het kapitalistische en het zeggen van nou, wat is mijn onderneming waard? Waar op zich niks mis mee is, hè, want het is je onderneming. Kijk je naar Molly, dan zeg je wat voor componenten zitten daarin? En dat vinden investeerders natuurlijk heel erg interessant. Maar er is ook nog een ander element. Een van de dingen die ik ook op het spoor kwam, was een bedrijf wat heel erg had geïnvesteerd in de SaaS-toepassing.
Ja.
Dus ja, er was omzet, maar het bedrijfsresultaat was natuurlijk vrij negatief. Zeer veel moeten investeren. Ze wouden uitbreiden. Het ging heel goed. Alleen de bank wou geen krediet verstrekken. Want de bank ging nog steeds uit van 11 keer de netto winst of iets dergelijks. Ja. Oude berekenmethode. En toen heb ik tegen die klant gezegd van ja, laat eens inventariseren wat je allemaal hebt, want je hebt verschrikkelijk veel. Dat hebben ze toen gedaan, zijn naar die bank toegegaan en hebben die bank weten te overtuigen van kijk eens eventjes, naast jouw oude berekenmethode, kijk eens wat mijn onderneming daadwerkelijk waard is. Meer dan die 11 keer de netto winst. Kijk eens wat daarin zit. En het resultaat was dat ze dus inderdaad die creditline kregen.
Dus heel veel van die partijen die groeien, die maken dan geen winst. Kan je voorbeelden noemen, ook richting de toekomst? Nou, dit zijn belangrijke elementen dan in intellectueel eigendom. Bijvoorbeeld de algoritme eigenlijk. Hè? De manier waarop je bijvoorbeeld patroonherkenning doet op data, in het verkeer of in de gezondheid. Zijn er voorbeelden? Kijk, dat zie ik heel duidelijk als ontwikkelingen, waardoor bedrijven steeds meer op een IP moeten gaan letten.
Klopt. Kijk, je hebt natuurlijk het vastleggen van het IP en het waarderen van de IP, wat natuurlijk één ding is. Maar je hebt ook natuurlijk de keerzijde, want ja, een algoritme kan verschrikkelijk veel waard zijn. Er kan verschrikkelijk veel research en development in hebben gezeten. En op een gegeven moment, op de een of andere manier, wordt er reverse geëngineerd.
Mm-hmm.
Of de broncode wordt op een andere manier wordt bekend. En de concurrent gaat ermee vandoor en die gaat erop verder bouwen. En die gaat wat je noemt een afgeleid werk, een derivative work erop loslaten. En dan heb je dus daadwerkelijk een probleem. Dus ook het bekendmaken van kijk eens, dit is mijn algoritme. Dit heb ik geconcipieerd zonder die hele broncode natuurlijk naar buiten te laten komen. Is het absoluut zo, net zoals dat je bijvoorbeeld misschien gaat wat ver, maar die vlag die je op de maan plant van dit is, nou, ik zie niet zeggen mijn maan, maar ik ben hier geweest. Dat zou je natuurlijk ook moeten doen met je IE-rechten. Kijk, bij sommigen is het heel makkelijk, een merkrecht. Als jij bijvoorbeeld voor Giarte een merkrecht hebt gedeponeerd, dat heb je gedaan, dan staat daar je naam bij.
Ja.
Dat is heel simpel. Een patent ook.
Ja.
Een model ook. Alleen bij ongeregistreerde modellen en met name bij auteursrechten, daar staat geen naam bij.
Nee.
Het moment van eigendom is het moment van creatie.
Dus eigenlijk het belang, hè, ook wat je zegt een beetje met IP-box. Ik kan me ook voorstellen dat ik verder wil bouwen op het intellectueel eigendom van een ander, dat ook gaat dat je daarmee helpt. Dus ik heb een basis intellectueel eigendom, een ander wil ermee verder, bijvoorbeeld een bepaalde code, dan wil ik iets daar weer op ontwikkelen. En dat gaat het ook helpen dat partijen weten samen te werken door intellectueel eigendom te stapelen of te combineren.
Maar dat kan je alleen bereiken door het inzichtelijk te krijgen.
Juist.
Dat is het. Zet die naam erbij. Zet het tijdstip van creatie erbij. En dan kan je de dialoog openen. Van jongens, dit heb ik dan en dan gecreëerd. Mm-hmm. Bedenk daarbij wel, want je noemt net iets, een algoritme, helemaal een AI-algoritme, dat zal nooit alleen maar bestaan uit één bonk zelf gecreëerde software. Daar zit 100% software van derden bij. En er zit ook open source bij.
Ja.
En om dan goed te bepalen welke kuil van jou is, om het zo maar te zeggen. Daar moet je wel wat ontleden. Daar moet je deductie toepassen. Maar want je vroeg het, waar gaat het naartoe? Dat is een oefening die absoluut noodzakelijk is.
Ja. Dus wat je eigenlijk onderstreept is van, we gaan naar een wereld waarbij intellectueel eigendom een steeds grotere rol speelt.
Ja.
Het wordt steeds diffuser, maar het wordt ook steeds belangrijk om dat in kaart te brengen en ook sommige organisaties te helpen dit om een soort waardering, vooral bedrijven die sterk willen groeien. Of, ja, in een overname komt het automatisch aan bod. Dan moet je wel je zaakjes voor elkaar hebben, dat je weet van ja, waarom ben ik twee keer zoveel waard? Het andere onderwerp waar jij ook over bekend bent, dat is eigenlijk privacy. Nou, er wordt altijd een hele hoop dingen over gedaan, allemaal moeilijk, hè? Een beetje tegen, ja, dat willen we niet, maar je moet het wel doen. Je hebt een soort andere mening over, dat je moet het gewoon slim doen en dan heb je er ook profijt van.
Twee dingen. Kijk, privacy is natuurlijk eigenlijk het recht om met rust gelaten te worden.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld je geblindeerde raam.
Ja.
Dat is natuurlijk privacy of een hek ergens plaatsen. Mm-hmm. Hier gaat het met name over de verwerking van persoonsgegevens. Yes. Wat natuurlijk ook gerelateerd is aan privacy. Dat je zegt, nou ja, als mijn naam verwerkt wordt in een of andere databank, dan moet het wel ergens op slaan.
Ja.
Is het zo dat, hè, dat hoor ik heel vaak, ik hoor dan de wet op de privacy, maar je hebt dat dan gewoon over de algemene verordening gegevensbescherming, de AVG. Die maakt het leven onmogelijk, maar ik ben het daar toch echt niet mee eens. Als je kijkt naar bijvoorbeeld die discussie die we hadden over IE net, waarbij je rationaliseert wat je vastlegt, dat doe je eigenlijk ook met je gegevens. Kijk, we hebben tientallen jaren hebben we maar gegevens lopen uitwisselen en het was één groot feest. We hadden natuurlijk wel wetgeving, maar ik denk dat die AVG best wel aardig is om te rationaliseren, wat doe je met persoonsgegevens? Wat is dit, welke verwerk je?
Mm-hmm.
Waar gaan ze naartoe en welke grondslag heb je? Alleen, het is het is een andere modus van denken.
Dat je heel bewust mee bezig bent. Ik kan voorstellen, precies, als ik begrijp van Amerikaanse bedrijven, we moeten bijvoorbeeld het ras vastleggen van hun medewerkers. Maar ik heb laatst een Nederlands bedrijf werkte met die data en die zegt, ja, ho, dat wil ik helemaal niet. Dus dat je in ieder geval bewust bent van waar je mee omgaat. Kan je voorbeelden noemen van bedrijven die dat toch een hoedje schrikken van, ja, dit willen we eigenlijk helemaal niet. Waarom leggen we dat eigenlijk vast?
Ja, namen van bedrijven, dat weet je, dat kan ik niet noemen. Dat mag ik niet. Althans van mijn klanten. Maar je noemde het wel een grappig voorbeeld. Dat Amerikaanse bedrijf dat inderdaad het ras van medewerkers om wat voor reden dan ook wil vastleggen. Dat doen ze waarschijnlijk vanwege diversiteit, wat heel nobel is. Alleen in Nederland zal het best wel lastig gaan worden. Want als ik er naar kijk, ja, dat is wat je noemt een bijzonder persoonsgegeven ras. Net zoals geloof. En als je dat wil vastleggen, zijn een aantal dingen, een aantal gronden die je kan bedenken. Onder andere voor de uitvoering van je arbeidsovereenkomst. Maar hier zal het niet noodzakelijk zijn. Het is niet de wetgeving in Nederland die dat vereist. Dus dan moet je gaan kijken, en dat maakt het wel lastig, naar toestemming. Uitdrukkelijke toestemming. Ja. En dan heb je dus, dan zit je in een spagaat.
Wat kan je nou positief halen uit de AVG? Dus op het moment dat je een bedrijf bent waar heel veel klantdata of het gaat over mensen, productdata niet. Dus wat zijn de drie belangrijkste dingen die denken, dat gaat positieve effecten opleveren voor bedrijven?
Het positieve effect is dat je bewust bent, als mensen bewust zou moeten zijn, van wat je verwerkt. En dat je dus ook uiteindelijk niet meer verwerkt dan nodig is. Kijk, een tijdje geleden toen AVG in werking trad, toen was ik steeds vrolijk op LinkedIn aan het posten dat er een datalek was. En dat ging dan echt over best wel grote hoeveelheden. En dan toch weer zoveel honderden miljoenen namen of persoonsgegevens. Ik ben daarmee gestopt, Marco. Reden waarom? Omdat je op een gegeven moment, het gebeurt nu zoveel. Het is nu continu aan de hand. Gisteren hoorde ik over dat Kaseya, dat daar een enorme hack was met ransomware. Er zullen ongetwijfeld persoonsgegevens zijn buitgemaakt. Dus hoe minder gegevens je verwerkt, hoe groter je dus ook, hoe groter de kans is dat je de risico's beperkt. Want dat is, als je maar blijft verwerken en niet gegevens weg gaat gooien, en een heleboel gegevens van andere partijen binnen je onderneming gaat houden, dan loop je echt een risico.
Is dat ook een onderdeel van ransomware? Want meestal is het zo dat een bedrijf dan op slot zit, dat ze niet meer orders kunnen uitdraaien, of een supermarktketen in Scandinavië kan ook niks meer. Maar komt dit ook voor dat juist privacygevoelige informatie of?
Ja, zeker. Kijk, ransomware heeft natuurlijk als duidelijk effect dat je zegt van betaal en we geven je toegangscode of we maken weer dat je aan de slag kan. Als het al gebeurt, de meningen zijn verschillend. Moet je wel betalen, moet je niet betalen. Maar de keerzijde is dat die persoonsgegevens die men buitmaakt, die verdwijnen op het dark web.
Ja.
En dat wordt gewoon voor bedragen wordt het verkocht.
Ja, ander businessmodel van die jongens.
Ja, multifunctioneel businessmodel.
Ja. Dat maakt het wel echt spannend.
Ja.
Want je ziet is dat jouw vakgebied, je zit op het snijvlak tussen tech en dingen zoals intellectueel eigendom en persoonsbescherming. Dat zijn juridische onderwerpen. Dus hoe maak je dat dan eigenlijk heel pragmatisch? Want aan de ene kant heb je al die techneuten en zo, en aan de andere heb je de mensen met de juridische kennis. Hoe doe je dat eigenlijk zelf? Want hou je dat zelf allemaal bij? Want ik vind het heel intrigerend, want dat zijn natuurlijk werelden die helemaal niet normaal bij elkaar horen.
Deels mee eens. Ik heb geen technische achtergrond, ik ben een echte alfa. Dus ik was altijd van de talen en de economie. Alleen ik spreek heel veel met techneuten. En de missie is, ook naar de klant, kan je vertellen wat je doet? Kan je het mij uitleggen? En als ik het begrijp, en al is het heel technisch, Dan kan ik daar inderdaad wat mee. Je hebt mensen die zijn bijvoorbeeld ingenieur. Nou, zover wil ik helemaal niet gaan. Maar ik wil, en dat is denk ik ook de missie naar mijn klanten. Als jij het aan mij kan uitleggen, dan kan je het ook voor jezelf uitleggen. Mm-hmm. En dan is het behapbaar. En op dat niveau kan ik nog wel meelopen.
Ja, dan help je ook bedrijven om eigenlijk te kunnen articuleren in een genialiteit. Precies. Wat ze nou uniek maakt en wat ze ook willen beschermen. Of wat ze niet goed doen of beter kunnen doen. Even laatst, hoe zie jij, als we kijken naar de komende jaren, wat zijn nou de belangrijkste onderwerpen die je gaat tegenkomen?
Ik denk nog steeds, tenminste waar ik op hoop, is dat je de klanten blijft houden die roepen van, waar ik ga roepen van, hoe ben je hier in godesnaam opgekomen? Dat mensen blijven innoveren. Maar ik denk toch dat als je kijkt naar de uitdagingen, dan gaan we toch hebben over artificial intelligence. Dan gaan we toch hebben over systemen die monitoren, systemen die zelf kunnen leren. En daar zitten toch wel uitdagingen van hoe je dan de hand houdt aan jouw persoonsgegevens. En ik denk dat de noodzaak om die persoonsgegevens zoveel mogelijk, om daar zelf nog iets over te vinden, mm-hmm. om daar zelf nog een beetje de controle over te houden, dat is echt wel een uitdaging.
Dat lijkt me ook best moeilijk, want dan krijg je allerlei, dat de computer zegt nee tegen iemand voor een krediet, of nee tegen een toeslag, of nee tegen een huis. Terwijl vaak is het niet eens herleidbaar waarom dat die AI-oplossing, wij spreken, heel racistisch is geworden.
Nee, maar dat is het ook.
Best moeilijk, want ik kan moeilijk een procederen, laten we zeggen, de AI-oplossing zoeken, snap je? Het zijn toch organisaties?
Zeker, en daar gaan ze ook stemmen op om aan robots en AI-systemen, om daar rechtspersoonlijkheid aan toe te kennen.
Dat was interessant.
Ja, dat is een heel interessante. Daar kunnen we ook een hele podcast mee vullen. Ik ben er geen voorstander van. Nee. Er zijn mensen, ook in mijn vakgebied, die daar wel een voorstander van zijn.
Ik vind het heel intrigerend. Daar komt ook niemand met een wet dat je met je robot kan trouwen.
Dat ga je zeker meemaken.
Oké. Ik wil je ontzettend bedanken voor deze podcast. Dank u wel voor het luisteren naar de podcast. Abonneer je via Spotify en tot de volgende keer.